En zo komen wij bij nummer 23, vers 10. Het volgende item uit de eerste spreuk van Bileam. Wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Het lijkt mij duidelijk, ook zonder verdere toelichting, dat dat niet anders is dan de herhaling van de beloften gedaan aan Abraham, aan Isaac en Jacob en Jozef en aan al die figuren enige malen herhaald. Uw zaad zal zijn als het stof der aardbodem, dan wel als het zand der zee, dan wel als de sterren des hemels. En hoe dan ook, wat er ook in de Bijbelse geschiedenis vermeld wordt van dat volk, het heeft zich uitermate vermenigvuldigd. Dat is wat de Bijbel vele, vele malen vertelt. En niet alleen in die beloften aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef en Manasse. Maar vervolgens vinden we het in nogal wat profetieën terug en in de psalmen enzovoorts. Men zal daar niet te gering over denken. En geringer over denken, dat doe je als je denkt dat het allemaal van toepassing is op het Joodse volk. Het was maar een fractie van dat hele Israël en dat is ook altijd zo geweest. Men is geneigd tot een nihilistische verklaring van de Bijbelse geschiedenis. Men probeert Israël zo klein mogelijk te houden. Een staatje, een volkje, een stam of een paar stammen van schaapherders of zo. Hier en daar een Beduïne groepje. En ook degene die tot vandaag zoeken, wat nergens voor nodig is, maar die zoeken naar overblijfselen van de 10 stammen van Israël, wijzen ons dan dikwijls een clubje aan van 100 man ergens of zo. Een of ander verdwaald dorpje ergens in de wereld. Of een stammetje ergens in Azië of Afrika, die dan bijvoorbeeld de Sabbat onderhouden. En dan zeggen we, nou, dat zijn waarschijnlijk 10 stammen van Israël of een deel daarvan. Het is erg, heel erg naïef. En het zou niet zo erg zijn, waar het niet dat men gewoon voorbij gaat aan wat de Bijbel erover zegt. Ik heb zelfs kort geleden door iemand die velen van u ook kennen, gelezen, via internet lees ik wel eens wat, dat is altijd per ongeluk, maar het overkomt me wel eens, van iemand die schreef, ja, en de beloften aan Abraham over zijn talrijke zaad zijn vervuld geworden in de kinderen uit Ismaël, afstammelingen van Ismaël en de afstammelingen van Abraham en Ketura, enzovoorts. Maar dat is een understatement, dat is een volstrekt negeren, en dat was er ook de bedoeling van overigens, een volstrekt negeren van het feit dat die beloften aan Abraham met betrekking tot dat talloze zaad, dat die herhaald zijn geworden aan Sarah, aan Isaac, aan Rebecca, aan Jacob, aan Jozef en los van elkaar ook nog aan Efraïm en Manasse. En die stammen toch heus niet van Ismaël af, of van Hagar, of van Ketura. En men zal die dingen zo niet wegredeneren. Dat is wel wat traditioneel gebeurt. Het is ook niks nieuws. Maar ik verbaas me er altijd over als mensen die geacht worden de Bijbel toch enigszins te kennen, dit soort onzin publiceren. Als je het niet vervelend vindt, schrijf het dan niet over en hou je mond over, maar schrijf niet zulke onzin. Bovendien, dat soort dingen zul je later moeten verantwoorden tegenover de Heer. Je kunt niet vrijblijvend een deel van de Bijbel buiten beschouwing laten en een tekst willekeurig, naar eigen willekeur dus, interpreteren omdat je het andere niet wil weten. Dat kun je hier wel doen, maar je komt gegarandeerd tegenover de Heer te staan. En het eerste wat belangrijk is als wij tegenover de Heer staan, is wat wij met zijn woord gedaan hebben. Dus wees u zich daarvan bewust. Wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, Ja, het vierde deel. Wie zal dat maar tellen? En als je het vierde deel als niet eens kunt tellen, als ik het tenminste letterlijk neem nu, als je dat niet eens kunt tellen, laat staan dat je het geheel zou kunnen tellen. Ja. Wij hebben trouwens, maar daar neem ik echt de tijd niet voor, nogal wat schriftplaatsen waarin verbazing wordt uitgesproken. Zo, waar komen die toch allemaal vandaan? Israël. Dat het toch zo'n groot volk is. Wie zijn toch deze? Maar ja, dat vroeg Jacob al toen hij geconfronteerd werd met de zonen van Jozef. Maar de uitdrukking komt later in de Bijbel nog een keer voor. Nou goed, we komen het hier trouwens ook nog tegen, dus ik ga maar gewoon verder. Maar die uitdrukking, wie zal de stof van Jacob tellen, is niet anders dan de herhaling van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob gedaan heeft. Het ging fout, dat wil zeggen, hij zou zegenen, maar het werd een vloek. Toen zei Balak, nou, dit was niet de bedoeling, maar je krijgt de herkansing nog. Dus je kan het nog een keer doen. En er wordt opnieuw offers gebracht, zei ik iets verkeerd? Oh, nou ja, hij zou zegenen. Nee, hij zou vloeken en hij zegende. Dat had hij niet mogen doen natuurlijk. Dus Balak zegt, dat is verkeerd, de verkeerde la opengetrokken. We gaan het nog een keer proberen. Voor hetzelfde geld uiteraard. Maar... Nou goed, en dan komen wij in vers 18... van hetzelfde hoofdstuk, nog steeds nummer 23... Wat heeft de Heere gesproken, vers 17, en dan vers 18. Toen hief hij zijn spreuk op, tweede spreuk van Bileam. Toen hief hij zijn spreuk op en zei, sta op Balak en hoor, neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. De uitvinder van de gasaanstekers, dat weet u. Ja. Ik kan me nou niet meer beheersen. Nee. Vers 19... God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of zou hij spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen. Dewijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. En dan komt hij in vers 21... Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Nou, wij hebben enige vele profetieën tot vervelens toe, dat mag ik niet zeggen, maar toch is dat zo. Profetieën tot vervelens toe, waarin de Heer de ongerechtigheid, de boosheid van Israël opzond en zich daarover beklaagt en dan gewoonlijk ook aankondigt dat hij het wel degelijk aanziet en hij zegt, jullie denken dat ik het niet zie en dat ik het niet hoor en dat ik niet weet, maar ik ben niet als die stomme afgoden. Ik zie wel en ik hoor wel en ik zal mijn maatregelen nemen en ik zal u verdrijven in een ander land en ik zal u verstrooien onder de heidenen en uw kinderen zullen door het zwaard sterven en gij zult van hongersnood en pestilentie omkomen en hier zal geen steen op steen gelaten worden. Ik laat me wat te binnen schieten. Want ja, daar staat zoveel over in de Bijbel, dat de Heer wel degelijk zal oordelen. En bovendien, iedereen weet, het oordeel begint bij het huis God. Dat is Israël dus, hè, in de eerste plaats. Wis en waarachtig wel. Maar toch, want waar ik nou over sprak, was een vloek. Maar toch, wij hebben ook profetieën die zeggen, niettemin zal ik geen voleinding maken, niettemin zal er een overblijfsel behouden zijn, niettemin zal Israël geschud, gewand, geschud worden in een zevende, zal geen korreltje ter aarde vallen, en niettemin in het land waarin ik hen verstrooid heb, zal ik hun tot een heiligdom wezen, enzovoorts. Want hoewel het volk onder het oordeel kwam, heeft de Heer het volk nooit losgelaten. Op een of andere wijze volvoert hij toch zijn plan, want de genadegiften en de roeping Gods Romeinen 11, zijn onberouwelijk. En die term uit Romeinen 11, die gaat wel degelijk over Israël. Dat staat er allemaal bij. Er gaan trouwens al die drie hoofdstukken over. Romeinen 9 tot en met 11. En daarover gaat het hier dus ook. Bovendien, wij zouden in deze woorden dan toch in elk geval de hoedanigheden van het nieuwe verbond herkennen. U weet wel, populair gezegd, want ik doe het nou maar even weer kort. Ik verwijs er maar naar bijvoorbeeld Jeremia 31 uiteraard. Dat hoofdstuk over dat nieuwe verbond, althans vanaf vers 31. En daarover staat, ik zal met u een nieuw verbond sluiten. En ik zal uw zonden niet meer gedenken, spreekt de Heer. En het is een thema dat ons in het Nieuwe Testament natuurlijk vele malen en uitgebreid wordt voorgehouden. Onder het Nieuw Verbond zou de Heer de zonde niet toerekenen, bedekken, dan wel niet meer gedenken. Ik voeg er altijd cynisch aan toe en daarom doen wij het wel. En brengen het ook de Heer onder de aandacht. Maar dat heeft niet zoveel zin, want de Heer zei, ik zal het niet meer gedenken. En wij zouden het liever ook niet doen. Dus, maar specifiek voor Israël geldt dat ook. Dat hoe dan ook, als u mij vraagt, gaat over heel de geschiedenis van Israël, maar uiteindelijk culmineert dat in de situatie onder het nieuwe verbond, uiteraard. En wat er ook gebeurd is in het verleden van Israël, Israël zal de smaadheid haar jonkheid vergeten. Dat is Jesaja 54. Om maar eens wat te noemen. En zo zijn er heel wat schriftplaatsen. Inderdaad, de Heer zou er niet meer aan gedenken. En hoe dan ook, ook als je er wel aan denkt in verband met de diverse oordelen en ballingschappen, dan nog laat hij dat volk niet werkelijk los. Men lezen opnieuw Jeremia 31, een halve bladzijde eerder. Waar staat, sinds ik tegen Efraïm gesproken heb, denk ik nog steeds aan hem en rommelt mijn ingewand over hem. En dat was in de dagen van Jeremia, een eeuw, anderhalve eeuw geleden, dat gebeurd was. Maar het speelt nog steeds een rol. En daar gaat het om. Hoezeer je ook kunt zeggen, de Heer heeft het volk losgelaten. Niettemin zegt de Heer, maar ik ben het niet vergeten en ik heb nog een plan en er gaat wat gebeuren en het zal zich bekeren enzovoorts. Dat zijn uitspraken die je in het Oude Testament vindt over niet alleen Juda, over het Joodse volk, maar ook over Israël. En dat is wat hier vastgelegd is. Hè? De Heere, zijn God, is met hem. Dan wel het geklank des konings is bij hem. De stem, de klank, het geluid. Het is eigenlijk het geluid van de shofar, hè, dat geklank. Het is het geluid van de koning, van de hoorn. Het woord des Heren zal met Israël meegaan in de ballingschap. En ik denk dat ik het niet hoeft te vertellen, maar in onze dagen berust dat woord des Heren bij de 10 stammen in hun ballingschap. En kennelijk is men ook vergeten dat met name de profeet Ezechiël, want het wordt altijd weggeredeneerd, en daarom zeg ik het elke keer weer, dat met name de profeet Ezechiël levend in de dagen van Jeremia, de dagen van de ondergang van Juda, dat de profeet Ezechiël profeet was onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. En dat boek vinden wij in onze Bijbel als bewijs dat de Heer dan zelfs nog profeten zond onder de 10 stammen in hun ballingschap. En we hebben geen reden om aan te nemen dat dat daarna na Ezechiël afgesloten geworden is. Hebben die nog? Daar heb ik nog wel wat meer argumenten voor. Ook bijbelse en min of meer bijbelse, maar dat ga ik nou niet vertellen. Het gaat maar om wat hier staat. En het idee is dat wat er ook met Israël gebeurt, de Heer zou bij hen zijn en zijn woord zou onder hen verblijven. Zoals het woord trouwens, zo negatief mogelijk, zoals het woord des Heren ook verbleef bij Juda in de dagen van al die goddeloze koningen. Want toen er één keer eentje kwam die zegt, we gaan het toch wat anders doen. En die het in zijn hoofd haalde om de tempel eens uit de rozenstruik tevoorschijn te brengen. Ik bedoel, de rozen met hun doornen weg te hakken. Het verhaal komt het bekend voor. Maar de... om de tempel in Jeruzalem te reinigen, toen ging er ook eens iemand naar binnen. Daar waren ze in geen jaren geweest, in geen generaties. En toen vond iemand daar zelfs een Bijbel terug. Nou ja, in ieder geval de wet, de boeken van Mozes. En die ging je mee naar de koning. En de koning zei, lees eens voor, enzovoorts. En toen bleek dat ze heel die Mozaïsche wet niet kenden, ook niet van de gezette hoogtijden des Heren. Dat lazen ze toen in het boek. En aangezien het net iets te laat was, hebben ze toen paasfeest maar gevierd een maand later. Maar ja, dat stond ook in de wet dat dat eventueel een optie zou zijn enzovoort. Ze vonden toch, laat ik het maar populair zeggen, ze vonden toch de Bijbel terug. Die was er al die tijd nog. En dat is als een wonder te beschouwen. Men heeft datzelfde wonder later geïntroduceerd en opgeblazen in het christendom. U weet wel, dat is dat verhaal van Luther, die dan tot zijn verbijstering een Bijbel vond in het klooster aan de ketting. Ik moet u zeggen, dat was nooit weg geweest en die boeken lagen altijd aan de ketting, want je kan die monniken niet vertrouwen, niet waar? En boeken zijn duur. Nou ja, dat is zo. Zo ging dat. Het verhaal is wel waar, maar het is niet zo sensationeel als het verteld wordt. Wat wel waar is, is natuurlijk wat het betekent. Namelijk dat de man in hoge mate de Bijbel heeft teruggevonden. Die dan toch al die jaren bewaard was binnen de Rooms-Katholieke Kerk, die het tot een verboden boek gemaakt had, al even daarvoor, want niemand mocht een Bijbel hebben op straffe des doods. Had de kerk bepaald. Hebben die nog? Maar het is wel hetzelfde wonder. Het is gebleven, en ik beschouw het nog altijd als een wonder, dat wij ook vandaag gewoon een Bijbel hebben. Dat is bijna onvoorstelbaar, als je weet hoeveel moeite men gedaan heeft om die Bijbel weg te redeneren, te verstoppen, te ontkrachten, enzovoorts. Maar we hebben hem nog steeds. Nou goed, dat is het geklank des konings. Dat is het woord van de koning. Het woord van degene die wel degelijk niet alsnog gekroond zal worden, maar die al bijna 2000 jaar geleden gekroond is. En die als de koning alsnog in heerlijkheid zal verschijnen. Aan de beide huizen van Israël in elk geval. En via hen aan heel de wereld. Nou goed. Bekende profetie, dus er staan niet voor niks wat tekstverwijzingen onder. Het zijn er wel weinig. Het hadden er veel meer kunnen zijn, hè, onder vers 21. Maar het is een vast gegeven, ja. De Heere zijn God is met hem, waar hij ook gaat. En het geklank des konings is bij hem, waar Israël ook gaat. God heeft hen uit Egypteland uitgevoerd. Dat is terugkijkend. 40 jaren geleden. En zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Nou ja, ik doe het dan maar even snel. Die krachten van de eenhoorn, die kom je dan toch in ieder geval tegen weer in Deuteronomium 33. In de uitspraken van Mozes over Israël. Waarbij deze term eenhoorn gebruikt wordt in verband met weer Jozef, niet specifiek Israël, niet Israël in het algemeen, maar specifiek de eerstgeborene uit Israël en eventueel via hem is het van toepassing op Israël, op het volk als zodanig. Maar er staat, dat vers heb ik er straks ook al gelezen. Vers 16, van het uitnemendste der aarde en naar volheid van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos wonen, komen de zegening op het hoofd van Jozef, namelijk op de schedel, het hoofd dus, van de afgezonderde van zijn broederen, de eerstgeborene dus, Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen. En daar staat dus het woord eerstgeborene. Hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene. Zijns osses, dat is een rund. En zijn hoornen dus eenhoorns. Maar een riem in het Hebreeuws is net zo goed een rund. En voor zover ik weet, maar dat staat in alle handboeken moet ik u zeggen, een riem is wat wij noemen de oeros. Dat wil zeggen een wild rund, vroeger ook in Europa, hier in Nederland zelfs. Een rund van enorme afmetingen. Dus de sterkste stier die je me denken kunt, dat is het eigenlijk. Hè? De riem heet dat in het Hebreeuws. Die hoornen heeft, niet één, maar twee. Dat staat er trouwens ook. Met dezelfde, met die hoornen, zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden der aarde. Vertaald met des lands, maar het is heus hetzelfde als einde der aarde. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. Want de twee horens van de eenhoorn heten Efraïm en Manasse. Hebben jullie die nog? En zij zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van Israël. Niet Juda, maar Jozef, namelijk Efraïm en Manasse, heten ze. En hun kracht, hun heerlijkheid, is die van de eerstgeborene, namelijk van de eenhoorn, want zo is het vertaald, en daar blijf ik dan maar even bij. En in nummer 24 lezen we inderdaad, God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een riem, van een eenhoorn. En het is dezelfde vergelijking. Deze profetie gaat dus terug op de uitspraken van Mozes, de zegeningen van Mozes, over Israël in het algemeen en over Jozef in het bijzonder. Ik moet u zeggen, maar dat is misschien helemaal niet belangrijk, maar ik moet u zeggen dat in nogal wat historische werken, geschiedkundige geschiedschrijverij bedoel ik, dat daarin melding gemaakt wordt van inderdaad de Israëlieten die uit Egypte kwamen, kortom oude bewoners van Kanaan, die dan uit het zuiden afkomstig waren, waarschijnlijk uit Egypte. En ze worden in nogal wat werken worden ze aangeduid als het volk van Jozef. Men heeft wel erg een hekel aan de Bijbel, kennelijk enerzijds, want de naam Israël wordt dan soms niet eens gebruikt. Maar men noemt ze een volk van Jozef. En daarmee verwijzen ze niet eens terug naar de Jozef, de onderkoning van Egypte, maar verwijzen ze terug naar die Bijbelse profetieën, waarin Jozef wis en waarachtig aan het hoofd staat van dat volk. En daarin hebben ze gelijk. Want het was de leidende stam binnen Israël. Hij was de drager van de naam en titel. Als de eerstgeborene binnen Israël. En Biliam hier vormt daar geen uitzondering op. En hij gebruikt het beeld van de eenhoorn, de riem dus. Maar het is een beeld dat in de Bijbel toegeschreven wordt aan Jozef. En in het bijzonder aan Efraïm. Trouwens, wij kennen Efraïm vandaag nog steeds als diezelfde stier. En hij heet John Bull. John Bull. B-U-L-L. Zoek hem maar op. Google hem maar eens op. John Bull. Die andere kennen we ook, maar die heet Uncle Sam. Dat is Manasse. Waar het meer zeg ik er vandaag niet over. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd en zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Dat onverslaanbare dier, maar hij is wel verslagen en is uitgestorven trouwens, de riem. Want er is geen toverij tegen Jacob, nog waarzeggerij tegen Israël. Dat wil zeggen, al die heidense machten en al die afgodische krachten, al die toverij en voodoo that you do. De voodoo that you do. Ken je die regel niet? Nee? Cole Porter is dat, maar goed, doet er niet toe. Alles wat men tegen Israël ook onderneemt en wat de afgoden en Satan en zijn personeel dus allemaal tegen Israël ondernemen, het zal geen resultaat hebben. Dat is wat Billy Young zegt. En voor zover hij als tovenaar of waarzegger geroepen is om tegen Israël wat te ondernemen, Billy Young zegt, is niks aan te doen, ik kan er niks mee. God zegent hen en die kracht die God aan Israël geeft, die is onverslaanbaar. Te deze tijd zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Te deze tijd, dat wil zeggen in onze dagen en binnen deze generatie, zal de hele wereld er nog over spreken. Want hoewel men dat volk kleineert in de geschiedschrijving, is het dan toch zo dat dat volk onder aanvoering van Jozua en met de kracht des Heren dan toch in het algemeen al die vijandelijke volken verslagen heeft en uit het land verdreven heeft en zich ontwikkeld heeft tot een wereldrijk, eigenlijk al in de dagen van de Richteren. Maar met een hoogtepunt in de dagen van David en Salomo. Waarover verder dan maar niks meer. Maar hij zegt dus te deze tijd, dat wil zeggen in wat er nu verder gaat gebeuren, de verdere weg die Israël zal gaan in de verovering van Canaan, zal men ervan spreken. Van de grote werken die de God van Israël gewrocht heeft. En dan vers 24... waar dan staat, zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw. Het zal zich verheffen als een leeuw. Of die eerste echt een oude leeuw is, dat is niet duidelijk. Er zijn namelijk nogal wat verschillende woorden in het Hebreeuws voor leeuw. En de vertalers hebben geprobeerd om het verschil aan te geven via bijvoeglijke naamwoorden. Via bijvoeglijke naamwoorden, dus krijg je een oude leeuw, een jonge leeuw, een grote leeuw, een kleine leeuw en weet je veel. Een leeuw. Het volk zal opstaan als een oude leeuw. Het zal zich verheffen, dat is hetzelfde, als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen. Nou ja, het zal zich nederleggen, maar er staat, het zal zich niet nederleggen, totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Kortom, dat zou Israël binnenkort gaan doen, maar u wordt ook geacht te begrijpen dat wat Israël hier binnenkort zou doen, dat zal Israël alsnog doen in de uiteindelijke toekomst. Want het mag u natuurlijk ook niet ontgaan dat deze woorden met betrekking tot die leeuw, die kom je tegen niet in de uitspraken van Mozes over de stammen van Israël. Daar vind je iets anders. In de uitspraken van Mozes over Juda namelijk staat er dat het de bedoeling is dat Juda ooit nog eens een keer terugkeert tot zijn volk. Denk daar maar eens een poosje over na. Want er staat niet dat dat volk zal terugkeren bij Juda en dat de 10 stammen zich zullen voegen bij Juda. Er staat andersom. Dat Juda zich zal voegen weer bij zijn volk, bij Israël namelijk. Dat zijn de woorden van Mozes over Juda. De woorden van Jacob over de stammen van Israël en dus over Juda vindt u in Genesis 49. En daar staat gewoon, Juda is een leeuw. En dat blijft zo tot in Openbaring aan toe. Zie, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En toen zei Johannes, en ik keek en ik zag een lam staande als geslacht. Maar het was de leeuw uit de stam van Juda. En in Genesis 49 lezen wij in vers 9. Nou ja, eerst in vers 8. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven, uw hand. Maar dat is min of meer een vertaling van de naam Juda. Jad, Juda. Een hand. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Wat hier al staat is dus dat inderdaad de monarchie zal voortkomen. Het koninklijk huis zal voortkomen uit Juda. Sterker nog, zou er niet alleen uit voortkomen. Het was er voor een deel al. Want het volgende vers leest gewoon verder. Ik ga gewoon door. Juda is een... En nu is het een levend welp. Want de vertalers maken er weer wat van. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, dat doen leeuwen, katten trouwens ook, voor ze gaan liggen, krommen ze zich. Dat is waar. En leggen zich neder op een rolletje, want katten gaan gewoon ook zo liggen. Tenminste, als ze van plan zijn, is lekker uit te rusten, want daar hebben ze wel neiging toe. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw, als een oude leeuw. Hier heb je dus inmiddels drie verschillende woorden voor leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Kortom, hij is niet te bedreigen. Hij doet waar hij zin in heeft. Hij krijgt grote macht, Juda. En tot in onze dagen bestaat dat huis nog, want dat is wat de Bijbel zegt. Dat koningshuis uit Juda. En het Joodse volk ook. Bestaat ook nog steeds. En dat is waarop gezinspeeld wordt. Hij is niet weg te krijgen, niet uit te roeien, niet te verjagen. Het blijft gewoon. En dan staat er als toelichting de scepter. Want in vers 8 lees je Juda, gij zijt het. De vraag is, wat is het? Wat is hij dan? En het antwoord is koning. Het zij de koninklijke stam van Israël. Het zij het huis van David. En nog smaller en hoger, de Messias zelf. En daarvan staat, de scepter zal van Juda niet wijken. Wat dat betekent lijkt me duidelijk. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wet geven, het koningschap. Van tussen zijn voeten, dat wil zeggen uit zijn generaties. Totdat Silo komt. En ja, uitleggen is moeilijk. Maar ik kan wel gewoon zeggen, en iedereen weet dat dat verwijst naar de Messias. Hè? Silo hangt samen met shalom, met vrede. Het is een beetje bedekte term. Maar achteraf weet iedereen, ook de Joden, dat het een messiaanse uitspraak is. De scepter zal van Juda niet wijken. En dat blijft zo tot de Messias komt. En dan wijkt de scepter nog niet. Maar het punt is dat er daarna ook geen opvolger meer hoeft te zijn. Want die Silo is de Messias en die blijft altijd. En intussen tijd hebben koningen de eigenaardige gewoonte om dood te gaan. Maar het neemt niet weg dat er altijd een opvolger is. En nog steeds uit het huis van David, zegt de Bijbel. En dat is, de scepter zal niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Waarbij voeten staat voor stappen en daarmee voor volgende generaties. Dus ik laat het daar maar weer verder bij. En dan is er zelfs nog sprake van, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok, zodat je toch weer terug bent bij hetzelfde verhaal, bij de ezelin als beeld van Israël, een gelovig overblijfsel daaruit en zelfs een mannelijk veulen daaruit, namelijk de gemeente. Zover reikt die profetie en dat betekent dat er ook in onze gemeentelijke tijd en nog steeds is dat koningshuis van David. En de Bijbel zegt dat op nogal wat andere plaatsen. Maar goed, in nummer 23, in de woorden van Biliam, wordt het dus ook gememoreerd. Zie het volk, vers 24, en daar wordt het toegeschreven aan heel het volk feitelijk. Want het is immers een koninklijk volk dat heerschappij zou hebben, uiteindelijk over alle volkeren der aarde. En David en Salomo hebben dat in de praktijk ook gehad in hun dagen. Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, het zal zich verheffen, het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen, inclusief Moab van Balak, zal gedronken hebben. En toen zei Balak tot Bileam, nou hou dan maar helemaal je mond. Niet zegenen en niet vloeken, doe dan maar niks. En Biljam verontschuldigt zich en zegt, ja, maar dat heb ik u toch gezegd. Ik heb niks anders mede te delen dan dit. Nou goed. En dan moet het gebeuren toch nog een keer in hoofdstuk 24... waar we in vers 3 opnieuw zijn bij een spreuk van Biljam. Dat is inmiddels zijn derde dus. Ik lees even vers 2 mee. Vers 1, laatste deel van het vers. Hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Was daar dan wat te zien? Ja, daar zag je Israël, hè? Als Biljam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, verdeeld in stammen, dat was overeenkomstig het voorschrift, weet u nog? Want wij vinden voorschrift omtrent de inrichting van het legerkamp van Israël gedurende de 40 jaren in de woestijn, waarbij de stammen in een vaste rangorde en volgorde gevestigd waren rondom de tabernakel, in 4 groepen van 3. Dat zijn er 12 en had je nog een 13e, in dit geval de stam van Levi, die lag rondom de tabernakel. De inner circle. Nou, inner vierkant, waar we zitten. Inner square. Maar netjes geordend dat volk en al zijn stammen, dat zag hij. En toen was de geest van God op hem en hief zijn spreuk op, 24 vers 3, en zei, Biljam, de zoon van Beor, spreekt. De man wien de ogen geopend zijn, spreekt. Voor de gelegenheid was dat ook zo. En daar was ik kennelijk ook trots op. De hoorder der redenen Gods, spreekt. Die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, van zinnen heet dat, want zo ging dat met de profeten, en wien de ogen ontdekt worden. Kortom, Biljam gaat spreken en zegt, hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zij zich uit. U weet hoe het is met beken. Ze beginnen met een klein beetje water en een klein stroompje. En dan wordt het steeds meer en het wordt steeds groter. En dan splitsen zich en verdeelt zich tot het hele land onder water staat. Enzovoort. Ze breiden zich uit. Wat? De tenten van Jacob, dan wel de woningen van Israël. Ze breiden zich uit. Als de hoven aan de rivieren. Want niet alleen heb je dan beken, maar er ontstaan ook, er groeien ook allerlei gewassen enzovoort. En waar het over gaat is over het ontstaan van een vruchtbaar land, in de zin van een vruchtbaar volk. Er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. Kortom, het zou een heel groot volk worden, staat hier alsnog. Maar de aardigheid zit hem, denk ik, in vers 5. Hoe goed zijn uw tenten? Die zag Biljam natuurlijk daar in de woestijn. Uitgebreid. Verdeeld in de verschillende stammen van Israël. In groepen, helemaal in rangorde. Zoals wij daar tekeningen van hebben of schema's van hoe die rangorde dan was. Zo ongeveer moet het er uitgezien hebben vanaf de hoge berg waar Biljam was enzovoort. En hij doet een uitspraak daarover, maar het is een uitspraak over hoe die stammen van Israël dan zich zouden uitbreiden en verdeeld zouden worden. Nee, niet alleen in Kanaan, maar zelfs over de wereld. En wat die tenten en woningen betreft die zich uitbreiden uit vers 5 en 6. Je zou moeten lezen natuurlijk voor de aardigheid. Jesaja 54. Zingt vrolijk gij onvruchtbare, vers 1. Die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang. En juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Zegt de Heer. Dat betekent dat het nageslacht van de 10 stammen van Israël groter zou zijn dan het nageslacht van de 2 stammen van Israël. Maar die leg ik niet uit, hè? Dat vertel ik nu alleen maar even. Het blijkt onder andere uit Galaten 4, vers 27, waar het wordt aangehaald en toegepast wordt op onze bedeling. Maar het gaat me om vers 2. Maak de plaats uw tenten wijd, dat men de gordijnen uw woningen, tenten, gordijnen, uw woningen uitbreiden, verhindert dit niet. Maak uw koorden, dat zijn de scheerlijnen van de tenten, spanriemen hebben we tegenwoordig, hè? Vroeger spantouwen. Maak ze wijd, maak ze lang, verhindert dit niet. Steek uw pinnen vast in grondankers, bijgenaamd haringen. Maak grote tenten, grote woonplaatsen. Waarom? Ja, omdat de familie zich zo uitbreidt. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Leuk, hè? Ter rechter en ter linkerhand. Blijkt, natuurlijk, een mens heeft maar twee handen, een rechter en een linkerhand, maar het lijkt toch wel een beetje op de twee huizen van Israël, of niet? Nou ja, breid uit. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Uit het volgende blijkt dat het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. Uiteindelijk, daar gaat het naartoe. En dan is het inderdaad een talrijk volk. Maar je vindt dezelfde gedachte bij Biljam in nummer 24. Namelijk, het zal zich uitbreiden. Hoe goed zijn uw tenten, uw woningen? En dan vers 7. Er zal water uit zijn emmeren vloeien. En zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning, die van Israël, maar daar hadden we het over die leeuw. Zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. En Agag was een van de grote koningen in die dagen en in die omgeving. Het was zelfs de eerste waar Israël mee te maken kreeg toen het dreigde een volk te worden. Want toen het uit Egypte uittoog door de Schelzee, toen was daar plotseling ineens klaps en wat het maar was. Toen was daar ineens Amalek, staat er, laconiek, als vanzelfsprekend. Toen kwam Amalek, en ik weet niet of u de geschiedenis kent, wat is het, Exodus 16, 17, daar in de buurt. Toen kwam Amalek en toen hebben ze de hele dag gestreden onder aanvoering van Jozua, die daar geïntroduceerd wordt op de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis. En dat is ook diezelfde dag die nogal lang uitviel trouwens, maar dat was diezelfde dag waarop Mozes en Aaron en Hur gedrieën op die berg waren om de armen, de handen van Mozes omhoog te houden. En zolang die armen van Mozes omhoog waren, had Israël de overhand op Amalek. En de koning van Amalek heette Agag. Heb je dat? En dat was een broedervolk, want Amalek was de... Nou, misschien zit ik ernaast, maar ik, voor zover ik me herinner, was het de kleinzoon van Esau. De broer van Jacob dus. Dus het was een broedervolk. Er was zo'n volk dat gepasseerd was voor het eerst geboorterecht. Want Esau, de grootvader van Amalek, kreeg het eerst geboorterecht, niet ging naar Jacob. En toen ze beiden tot volkeren geworden waren, stonden meteen die volkeren tegenover elkaar bij de uittocht uit Egypte. Maar Biljam zegt, die Amalekieten, Israël staat erboven. De koning van Israël zal verheven zijn, of worden, boven Agag, en zijn koninkrijk van Israël zal verhoogd worden. Wij komen er zo nog op terug, want de Amalekieten figureren nog in een van de latere spreuken van Biljam in ditzelfde hoofdstuk. Dus komen we straks op terug. Vers 8, God heeft hem uit Egypteland uitgevoerd. Dat hadden we al gelezen. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Die hadden we dus ook al gelezen. Dat zijn dus de namen van Jozef, Efraïm en Manasse. Hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. In ieder geval betekent het dat ze geen vijanden meer zullen zijn, want ze zullen niet meer zijn. Maar dit zijn wel de volkeren die van ouds Israël bedreigden en die dat in hoge mate nog doen. De Amalekieten, de Moabieten, de Ammonieten iets minder, denk ik, in onze dagen. Het is tamelijk rustig in Amman. Het is nog steeds een stad die naar ze genoemd is. Naar Ammon. Maar het maakt wel uit, deel uit, het maakt allemaal deel uit van de Arabische wereld. De Ismaëlitische volkeren, dan wel de Islamitische volkeren. Die nou eenmaal collectief gepasseerd zijn door de Heer voor het eerst geboorterecht, hoewel ze naar de mens genomen daarvoor in aanmerking zouden gekomen zijn. En ze hebben dat nooit vergeten. Tot in onze dagen. Maar Bileam zegt, mag wezen wat het wil, die vijanden, maar Israël zal de overhand hebben. Meer erover hierna. Dan staat er in vers 9, alsnog, hij heeft zich gekromd, zodat we eerst het beeld van de eenhoorn weer kregen in vers 8 met betrekking tot Jozef en zijn eerste geboorterecht. En daarna in vers 9 alsnog weer dezelfde uitspraken over de leeuw en daarmee over Juda. Zodat ook hier weer de beide huizen van Israël vertegenwoordigd zijn in de profetie. Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt zij wie u vervloekt. Daar herken je toch ook de woorden van de Heer in aan Abraham. Ik zal zegenen die u zegent en ik zal vervloeken die u vloekt. En ook die woorden zijn herhaald aan de volgende generaties. En hier vind je dus het verlengstuk daarvan. Via Bileam. Nou ja, en zijn opdrachtgever wordt daarna woest, hè? Toen ontstak de toorn van Balak tegen Bileam en hij sloeg zijn handen samen en Balak zeide tot Bileam, ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, je hebt hen nu driemaal gedurig, alleen maar en aanhoudend, continu, gedurig, gezegend. En nu pak u weg naar uw plaats, vind de prachtige uitdrukking, pak u weg. Neem je spullen mee, betekent dat, pak in, hè? En hij kon dus wel inpakken. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou, dat wil zeggen betalen zou. Maar zie, de Heer heeft die eer van u geweerd. Nou ja, dat was me makkelijk, dit excuus. Je hebt de woorden des Heeren gesproken, nou krijg je dus geen geld. Zo is het altijd gebleven, denk ik. Ik zal het weer uitknippen. Toen zeide Bileam tot Balak, heb ik ook niet tot uw boden die gij tot mij gezonden hebt gesproken, zeggende, wanneer mij Balak zijn huis vol zilveren goud gaven, zo kan ik het bevel des Heren niet overtreden, doende dat goed of kwaad uit mijn eigen hart. Want wat de Heren spreken zal, dat zal ik spreken. Maar u weet dat er later heel wat profeten geweest zijn waarvan de Heer zei, zij profeteren uit hun hart en het wordt ze hoogst kwalijk genomen. En zo zijn er vandaag ook die in datzelfde spoor wandelen en die allerlei goeds aankondigen, zogenaamd als het woord des Heren, over Juda, dan wel de Joodse staat onder de naam Israël en in het bijzonder over Jeruzalem dus, hun stad. En dan moet ik zeggen, je kan je nou wel roepen uit je hart. En wat mijn hart betreft, daar kan ik in hoge mate met meegaan. Maar laat de Heer het niet horen, want het mag niet. Het mag niet uit het hart. Het moet zijn uit de Heer. Uit zijn woord. Want het gaat er niet om wat wij ervan vinden. Het gaat erom wat de Heer gezegd heeft. En wat wij vinden zou moeten zijn, dat we het met de heer eens zijn en met zijn argumentatie, want die geeft hij ons ook. Dat we dat vervelend vinden of erg of liever niet zouden doen, dat kan allemaal wel wezen. En ik zeg ik toch, dat kan ik heel end, heel groot end in meegaan. Maar ja. Hè? Ja. Nou ja, Paulus zegt, als je wilt dat Israël dan wel de Joden, als mijn maatschap daar het vlees, als je wilt dat die zegeningen van de Heer ontvangen, dat kan alleen als ze zich bekeren. Dus wat let je? Paulus zegt ook, ik bid voor hun zaligheid in Romeinen 10, vers 1. Maar lees het hele hoofdstuk maar door, dan begrijp je wat het betekent. Dat betekent dat Paulus zich in de eerste plaats beschikbaar houdt voor het prediking van het evangelie aan de Joden. Als je vindt dat ze zalig moeten worden, breng ze dan het evangelie. Dat is de enige manier om aan het oordeel des Heren te ontkomen. En dat geldt uiteindelijk natuurlijk voor iedereen en niet alleen voor Israël of wat mij betreft het Joodse volk. Maar uit het hart profiteren, dat doen de valse profeten in de Bijbel en dat staat er een paar keer uitdrukkelijk zo bij. Nou goed. Maar Biljam zegt, dat kan niet, dat heeft geen zin. Het woord van de Heer is sterker. Wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. En nu zie ik, ga vers 14, ik ga tot mijn volk. Kom, ik zal u raad geven wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. En in ieder geval ben je daarmee terecht in de laatste dagen. En dat is in heel het Oude Testament, in het Nieuwe trouwens ook. Maar dat is nieuwtestamentische tijd. Om kort te gaan, we leven al 2000 jaar in het laatste der dagen. Of in de laatste dagen. Bovendien, dezelfde woorden worden gebruikt door Jacob als hij in Genesis 49, vers 1, aanstalten maakt om uitspraken te doen, profetieën, over zijn zonen, namelijk over de stammen van Israël. En hij zegt, jongens, verzamel, ik zal u zeggen wat u overkomen zal in het laatst der dagen. En niet in de hierna volgende dagen. Dat staat er niet. Dat staat in het laatst der dagen. In nieuwtestamentische tijd specifiek. Ja, en hier ook. En toen begon hij te spreken over het laatste der dagen. En toen zei hij, toen hief hij zijn spreuk op en zei, en dan krijg je weer die inleiding. Biljam, de zoon van Beor, spreekt. De man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorde der redenen God spreekt. Die de wetenschap des Allerhoogsten weet. Die het gezicht des Almachtigen ziet. Die verrukt wordt en wie de ogen ontdekt worden. Het is een lang visitekaartje, maar vooruit. Hij heeft het niet lang kunnen gebruiken, denk ik. En dan komt hij. Vierde keer. Vierde spreuk, in mijn telling althans. En dan staat er, ik zal hem zien, maar nu niet. Dat had net zo goed kunnen zijn, ik zie hem, maar nu niet. Maar dat leek de vertalers onmogelijk. Dus het leek ze beter om er toekomende tijd van te maken. Ik zal hem zien, maar nu niet. En nog een keer, ik zal hem aanschouwen. Dat had eigenlijk ook kunnen zijn, ik aanschouw hem. Maar niet nabij. En tel ze maar bij elkaar op. Dan is het, ik zie hem. Maar niet hier, maar op grote afstand. En waar hij het over heeft, wie die hem is. Nou ja, een ster uit Jacob, dan wel een scepter uit Israël. Dat staat er, hè? Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En dan begrijp je toch wel ongeveer waar het over gaat. Over de Messias. Trouwens, Bij gebrek aan schriftplaatsen die melding maken van de geboorte van de Heer Jezus, is men altijd op zoek geweest naar schriftplaatsen die men daarvoor zou kunnen gebruiken, want het wordt elk jaar kerstfeest en je kan niet elk jaar Matthäus 1 of Lucas 2 bespreken, nietwaar? Dus dan, hè? Nou ja, dan kom je vanzelf een keer via de ster der wijzen uit Matthäus 1, kom je bij die ster hier in nummer 24. Maar ja, die ster waarover het gaat is niet de ster van Bethlehem. Behalve als je van beide sterren een beeld maakt, maar dan wordt het toch weer typologie van de Messias, van de Christus. En dat klopt natuurlijk wel. Bovendien, we hebben in de Bijbel nog wat zinspelingen op een ster als uitbeelding van Christus. Dat is niet alleen, zei ik Matthäus 1, maar Matthäus 2 bedoelde ik, de geboorte van de Heer Jezus en de ster der wijzen. Maar je vindt het nog wel een paar keer vaker, al was het maar helemaal aan het eind van de Bijbel in Openbaring 22, vers 16, waar hij heet, ik ben de blinkende morgenster. Of in 2 Petrus 1, totdat de morgenster opgaat in uw harten. En woorden van die strekking. En je hebt in de psalmen nog wat toespelingen op zon, maan en sterren, waarbij de messiaanse strekking van de uitspraken ook volstrekt duidelijk is. Niettemin, de duivel wordt ook voorgesteld als een ster, hoor, als hemels wezen. Een hoog iemand, een glanzende. Maar ja, deze ster komt voort uit Jacob. En hij wordt in tweede instantie genoemd een scepter. Dan gaat het dus over een koning uit Israël. Dan moet het iemand uit Juda zijn. En Bileam zegt, ik zie hem. Maar nu nog niet. Het heeft betrekking op de toekomst. Of, ik zie hem, maar niet nabij, namelijk het heeft betrekking op de verre toekomst. En dat is de aardigheid van de laatste dagen. De laatste dagen zijn de laatste dagen omdat op een of andere wijze de Messias verschenen is. En omdat op grond daarvan gepredikt wordt dat het Messiaanse verbond, ik bedoel het nieuwe verbond, daadwerkelijk is aangebroken. Maar zien wij hem? Nou, niet nabij. Hebreeën zegt het, en ik sluit me maar gewoon bij die woorden aan. Die zegt, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen onder verwijzing naar andere messiaanse profetieën, met name Psalm 8 dan, of Psalm 110. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, doch nu, dus dit woord ook, hè, maar nu niet. Ik zal hem zien, maar nu niet. Maar nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er staat bijna letterlijk wat Bileam hier zegt. Nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nog niet is dus de implicatie. Niettemin staat erachter, maar wij zien Jezus toch, maar op een andere manier. Wij kennen hem namelijk en wij leven in gemeenschap met hem. Wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods, als koning en hoge priester van het nieuwe verbond, en hoe het allemaal maar luiden mag. Wij zien hem niet. We zien hem wel, maar niet nabij. Wij zien hem in zijn hemelse positie, en dat zal de reden zijn waarom hij dus inderdaad de ster heet. In zijn hemelse positie. Heb je dat? Dat is een uitspraak over onze bedeling. Wordt hij wel of niet gezien? Dat hangt er vanaf. Als je een gelovige bent, zie je hem. Maar dan toch nog steeds in de hemelse positie. En voor zover hij nabij zal komen als de scepter uit Israël en dus als de leeuw uit Juda. Ja, dat wacht op wat wij in de praktijk noemen de wederkomst van Christus. En als hij dat zal doen, als hij dan definitief komt, dan heet het, en hij zal de grenzen, de palen, de grenzen der Moabieten verslaan, verzetten in de praktijk. Palen worden in de grond geslagen en hij zal ze verslaan. Dat wil zeggen eruit trekken en hij doet ermee wat hij wil. En dat die Moabieten genoemd worden. Nou ja, Bileam vertegenwoordigt hier Balak en daarmee de Moabieten waarvan Balak de koning was. Maar er wordt dus gezegd dat uiteindelijk die Moabieten wel degelijk verslagen zullen worden door Israël. Maar dat zal zijn in de laatste dagen. Niet onmiddellijk. En Israël heeft in de loop van de geschiedenis nogal wat last gehad van Moabieten. En van daar weer het broedervolk van de Ammonieten. En zo verder. Maar het zal gebeuren. Die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Seth verstoren. Staat er in vers 17. Ik weet niet of ze gewoon mijn aantekeningen nog vinden kan. Maar ik doe mijn best. Er is natuurlijk discussie over de kinderen van Seth. Om de eenvoudige reden dat dat zou betekenen de gehele mensheid. En daardoor betekent het dus eigenlijk niks meer. Bovendien, waar wordt de hele mensheid nog meer als kinderen van Seth genoemd? U weet wel, Seth, zoon van Adam en Eva. Maar van Noach afstamde en van hem stamt daarna weer de hele mensheid af. Dus de hele mensheid stamt van die... Van die set af. Maar daarmee hebben sommigen ook goed gezien. Daarmee verliest het begrip helemaal zijn betekenis. Dus de vraag is, wat moet je er dan mee? En het antwoord is, nou dan kun je het beter maar niet vertalen. Ik dacht dat ik een citaat had van een andere vertaling. Maar ik zie het er zo gauw niet bij staan. Dus dan vertel ik het maar met eigen woorden. Set wordt vertaald met, ook ik zie het hier wel... Seth wordt vertaald met een tumult, een verstoring, een verbreking. In Klaagliederen 3, vers 47 vind je hetzelfde woord, Seth of Seth, vertaald met verbreking. Verwoesting en verbreking heet het daar. En de woordenboeken zeggen, het betekent iets als tumult. Dat wil zeggen een volk van verwarring. Kinderen van Seth is zonen der verwarring. Ongeorganiseerd, onsamenhangend en eventueel dus verbroken dan wel verwoest. En dat is de betekenis van het woord. Bovendien de term zonen van het tumult vind je in de Engelse vertalingen terug in Jeremia 48 vers 45... Dus het is een volstrekt Bijbels term en het is hier kennelijk synoniem voor de Moabieten. De palen der Moabieten, kortom, de kinderen van Seth, de kinderen van het tumult, de zonen van het tumult. En dat is het dan. En het heeft met de persoon van Seth uit Genesis helemaal niks te maken. Maar zoals ze zegt, het zou dan ook eigenlijk helemaal niks betekenen, omdat het dan van toepassing is op de gehele mensheid. Maar goed, profetie dus over Moab in vers 17. En daar is historische aanleiding voor vanwege Balak, de koning de Moabieten. En dan staat er in vers 18, en Edom, want dat grenst aan Moab, hè. Je hebt de Ammonieten daar oostelijk van de Jordaan, denk maar aan Ammaan. En dan zuidelijk daarvan en oostelijk van de Dode Zee, de Moabieten. En dan nog verder naar het zuiden, de Arnon over naar het zuiden. Daar heb je de Edomieten. Maar Edomieten zijn natuurlijk ook familie. Want dat zijn net als de Amalekieten afstammelingen van Esau. Ja. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn van Israël. En Seir, maar dat is een andere naam voor Esau. Esau, Edom, Seir zijn drie namen voor één en dezelfde persoon. En dus ook volk. Seir betekent de ruige. Was ruig, harig. En Edom betekent rood. Dus roodharig. En Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Dat staat er dus twee keer. Doch Israël zal kracht doen. Dat wil zeggen krachtig handelen. En dat doch, dat vind ik onzin, dat had gewoon en moeten zijn in de betekenis van namelijk. want het zal Esau of Edom onderwerpen in de praktijk. In de dagen van David is dat ook daadwerkelijk gebeurd. En in de toekomst zal het inderdaad zo zijn dat na de ondergang van de Joodse staat in de eerste plaats Edom, Moab en Ammon onderworpen zullen worden. Van hen staat ook dat ze niet in de macht van de antichrist zullen komen. Dat staat in Daniël. Edom, Moab en Ammon zullen zijn hand ontvlieden. Daar is een goede reden voor. Die zijn mede verwoest samen met de staat Israël, met het Joodse volk. En in het gebied van Edom zal het gelovig overblijfsel verzameld worden en zal alsnog optrekken naar waar ooit Jeruzalem lag, dwars door het gebied van Edom, Moab en Ammon. Dezelfde route waarop wij ons de hele dag bevinden, met Biliam en Balak enzovoorts. Hebben we die? Dus eerst Moab, Edom. En vers 19 dan maar meteen. En er zal uit Jacob heersen. De vertalers hebben beklemtoond één. Maar men zou het niet beklemtonen. Bovendien staat er helemaal niet. Er zal uit Jacob heersen. Dat is dus die ster uit Jacob, uit vers 17. Dat is dus die leeuw uit de stam van Juda. Er zal uit Jacob heersen en hij zal de overigen uit de steden en daarmee uit de koninkrijken ombrengen. Dat gaat over een oordeel over Esau in de praktijk. En daarna komen er nog een paar spreuken. Namelijk in vers 20 komt de vijfde spreuk. Toen hij de Amalekieten zag. En dat is dus eigenlijk een onderdeel van de Edomieten. Maar toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling, de eerstgeborene dus, der heidenen, der volkeren, naar de mens gesproken. Als God niet Jacob eerstgeboorterecht gegeven had boven Esau, zou Esau de erfgenaam geweest zijn van de beloften aan Abraham en Isaac. En uit Esau stamt Amalek, zover ik zo weet, kleinzoon van Esau, maar daaruit stamt Amalek. En dus zou Amalek de drager geweest zijn van het eerstgeboorterecht onder de volkeren als erfgenaam van Abraham en Isaac. En zo wordt hij hier ook genoemd. Maar helaas, hij komt niet aan bod. Het is Israël. Maar die broederstrijd zal beslist worden. En die broederstrijd, voor zover het volkeren betrof, begon bij de uittocht uit Egypte, strijd tegen Amalek. Maar bij die gelegenheid zelf werd meteen gezegd dat er ooit een eind zou gemaakt worden aan Amalek. Dat staat er, stond er daar ook inderdaad bij. Maar hier staat: Amalek is de eersteling uit de heidenen. Er wordt een woordspeling gebruikt, namelijk: hij is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste, zijn laatste, is ten verderven. Heb je dat? Hij mag dan de eerstgeborene zijn onder de volkeren, maar zijn uiterste, in de laatste dagen dus, want dat stond er al, hè, dat het daarover ging, zal zijn ten verderven. Dat moet nog gebeuren, overigens. Er is trouwens in Exodus, waar die geschiedenis van Amalek staat, dat is in Exodus 17 vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En daar begint het gedoe. En aan het eind van het verhaal staat er in vers 14. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren, knoop het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Dat is dus wat Biliam herhaalt, 40 jaar later. En vers 16, hij zeide: dewijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. zodat te vrezen valt dat de Israëlieten tot vandaag nog steeds hebben te strijden tegen Amalek. Hè? Men heeft het wel eens overdrachtelijk willen nemen. In de 80-jarige oorlog bijvoorbeeld beschouwde men Nederland als Israël, mede vanwege de afstamming uit de 10 stammen van Israël, want het was toen bekend. Dat kan ik u aantonen, zeker, er zijn geschriften van. En men beschouwde de Spanjaarden... In de 80-jarige oorlog als vertegenwoordigers van Amalek. Waarom ook niet? Want die Spanjaarden, daar was natuurlijk erg veel invloed van de Moren. Afstammelingen van de Mohammedanen. De Moren. De Muzelmannen die heel Spanje en half Frankrijk minstens bezet gehouden hadden. Tot ze verslagen werden en teruggedreven werden via Karel Martel en al dat soort dingen meer. En het werd dus beschouwd als Amalek. Maar dat dat de enige toepassing zou zijn, dat is helaas niet zo. Het is tot vandaag. En Deuteronomium 25 maakt daar ook melding van in de laatste woorden van Mozes. In Deuteronomium 25 vers 17. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt, hoe u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, en dat is allemaal nog nooit gebeurd, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. En daarvan akte. Wij vergeten het niet. Heb je dat nog? Maar Amalek staat aan het hoofd van de volkeren officieel. En dat is een van de redenen, van de vele redenen, waarom ik geloof dat het laatste antichristelijke rijk per definitie een laten we zeggen, Ismaëlitisch, dan wel Arabisch, dan wel Edomitisch, dan wel Amalekitisch rijk is. En de koning van Amalek heet Agag. Ja. Nou goed, en dan weer terug naar nummer 24. Amalek is de eerstgeborene. U weet ook dat kenmerkend voor het Mohammedanisme is dat men beweert dat men in het algemeen zo door de bank genomen van Ismaël afstamt en dus recht heeft op het eerstgeboorterecht. Men stelt zich in die lijn van de gepasseerde eerstgeborenen. Ja. En dan hebben we nog, toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op. Dat is dan feitelijk de zesde spreuk. Dus tegen de Kenieten, die stammen af van ene Kenan, dan wel Kain. Volgende vers. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: uw woning is vast en ge hebt uw nest in een steenrots gelegd. Evenwel zal Kain verteerd worden totdat u Asser gevankelijk wegvoeren zal. Dat is een constructie waar niemand meer uitkomt, wat er nu staat. En dus zeg ik, mede omdat het de hoogste tijd is, zeg ik even heel snel wat het eigenlijk moet zijn. Die Kenieten, de schoonvader van Mozes wordt een Keniet genoemd. En hij heette Reuel, dan wel Jeter. En Jeter, ja. En hij met een verzameling Kenieten, dat wil zeggen familie, trok met de Israëlieten op, met Mozes mee, naar het beloofde land, en daarin kregen ze ook een bepaald gebied enzovoorts. Dat wil zeggen, deze Kenieten, die woonden onder de Israëlieten in het beloofde land. Maar ze stamden inderdaad van Midian. Zij waren eigenlijk Midianieten, maar het was een clan of een stam uit de Midianieten. Maar Midianieten is ook een broedervolk, want het stamt van Abraham en Keturah. Maar zijn het vijanden? Nou ja, zolang ze vriendschap sluiten met Israël niet, en zolang ze zich aanpassen aan de Israëlitische mores, bij ze van leven, dan zijn ze welkom. En dat is ook wat hier staat. Wat hier staat namelijk gaat niet over een vriend, maar over, niet over een vijand, maar over een vriend. Namelijk, uw woning is vast en ge hebt uw nest in een steenrots gelegd. Dat is overdrachtelijk, want daar hebben ze nooit gewoond, in een steenrots. Zij woonden namelijk in Israël, zouden bij Israël blijven. En vers 22 zegt dat Kenan, de Kenieten, onder de naam van een stamvader die hier genoemd wordt, Kain, zij zouden weliswaar verteerd worden, verslagen worden, maar dat is pas wanneer heel Israël zal weggevoerd worden, of wat er van over is uiteraard, in Assyrische ballingschap. Dat wil zeggen, zij wonen veilig, dat is positief. Niettemin, Kain zal of de Kenieten zullen verteerd worden, maar dat is pas, dat is niet voordat u Assur gevankelijk wegvoeren zal, want de Kenieten zijn samen met de overige stammen van Israël, dat wil zeggen de overige 10 officieel weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is het, dus dat is een positieve uitspraak over de Kenieten. Het is een studie apart, maar het is verder nauwelijks van enig belang, denk ik. Maar in Israël is men veilig, dat is wat hier staat. En dan komt er nog een, dat is de 7e spreuk. En de schepen van de oever der Geteërs, die zullen Assur plagen, zij zullen ook Heber plagen en hij zal ook ten verderve zijn. Waar het daarbij over gaat, is over omliggende volkeren van Israël, die ook met name niet alleen Assur zullen plagen, maar ook Heber. En Assur is trouwens ook een Hebreër. Kijk het maar na in Genesis. En Geteërs, die komen van Kreta. Van een eiland uit de Middellandse Zee. En het is in het algemeen de aanduiding niet alleen van Kreta, van Cyprus eigenlijk ook trouwens, maar ook van de noordkust van de Middellandse Zee tegenover die eilanden. Kortom, het gaat over zeevarende volken en die zouden net zo goed Israël bedreigen in de loop van de geschiedenis. Vanuit het westen dus, de Filistijnen horen daar trouwens ook bij, want dat zijn de Kreti. En Geteërs komt daarmee overeen, maar dat hoef ik allemaal niet uit te leggen, mag ik hopen. Maar die zullen zich ook tegen de afstammelingen van Abraham keren, met name tegen de Hebreeën. Maar niettemin, hij zal ook ten verderve zijn. Het zal ze niet lukken, het zal niet mogelijk zijn om dat volk als zodanig in de loop der geschiedenis uit te roeien, te minimaliseren, te degraderen, geweld aan te doen. Hoewel er oorlog zou zijn, Israël zou dat overleven. Dat is het punt. En daar gaat het in deze profetie immers om. Hoe kan men in vredesnaam Israël verslaan? En de profetieën van Biljam zeggen, dat kan niet lukken. Niettemin, als je het wil proberen, maar ja, daar heb ik nou geen tijd meer voor. En dat doet me deugd trouwens, maar ik heb niet met opzet gedaan. Biljam adviseert Balak alsnog. En hij zegt, je moet je vermengen met die Israëlieten. Dat gebeurt dan in hoofdstuk 25. En dan breekt er een plaag uit onder het volk als oordeel van de Heer. En ik meen dat de vers 9 zegt dat er 24.000 omkwamen uit Israël. Maar dat de plaag gestopt werd door de actie van Pinehas, de kleinzoon van Aaron, de zoon van Eleazar. En de Heer prijst hem. En daarna volgt niet alleen een uitspraak over het Levitische priesterschap, waarvan Pinehas de erfgenaam zou zijn als hoge priester, maar het is meteen een messiaanse profetie over de echte Pinehas, namelijk de echte definitieve opvolger van Aaron, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En een verbond wordt hier aangekondigd dat we later leren kennen als het nieuwe verbond. Maar het is rijk, eveneens rijk, hoofdstuk 25, aan symboliek. Er zit nog veel meer aan vast. Als je wat leuks te, nou wat leuks, als je wat aardigs te doen wil hebben, dan gaan de 24.000 dood. Maar Je mist er nog een stuk of 30.000, hoor, als je de telling van hoofdstuk 26 tegenkomt. Want je hebt een telling van Israël bij de uittocht uit Egypte, nummer 1. En je hebt hier een telling 40 jaar later. En je verbaast je erover dat er meer dan 50.000 Simeonieten zoek zijn. Nou, als er 24.000 gedood zijn, dan moet je er nog 26.000 hebben. Ik roep maar wat, want ik ken die getallen niet uit het hoofd. En van andere stammen mis je ook nogal wat. Sommige stammen groeien, sommige stammen is een heleboel volk weg. Met name uit Simeon. En dat laat zich raden, want die plagen en die toestanden van Biljam hebben er dermate hard ingeslagen dat er niet alleen die plaag kwam van de Heer, maar dat een heleboel Israëlieten gezegd hebben, adieu. Die zijn er vandoor gegaan en hebben zich nooit meer in Kanaan gemeld. En ze zijn de andere kant op gegaan en ze duiken ergens anders op in de geschiedenis. En het is wel aardig, want die Simeonieten waren dan toch, maar daar hebben we een jaar of wat, een jaar geleden over gesproken, of iets langer, op deze plaats. Die Simeonieten waren dan toch officieel de eersten bij wie dat nieuwe verbond terecht kwam. En het hangt allemaal aan deze geschiedenissen vast. Israël gaat het beloofde land in, wat zal ermee gebeuren? En een deel van het volk valt ten prooi aan de raad van Biljam. Maar een ander deel van het volk trekt erop uit om eeuwen later als eerste deel te krijgen alsnog aan dat nieuwe verband. Het is een opmerkelijke geschiedenis, maar het past binnen het kader van deze profetieën van Biljam. Over een volk dat zijn gelijke niet zou hebben in heel de wereldgeschiedenis. En dat zijn stempel zou drukken op de wereldgeschiedenis. Als volk des Heren. En of het gelovig is of niet. De Heer doet er zijn werk door. En dat is niet tot eer van dat volk als zodanig. Maar het is in ieder geval tot eer van de Heer. Die ondanks alles zijn beloften vervult. En die doet wat hij gezegd heeft. En dat is belangrijk omdat we tot de lengte van jaren, de hele eeuwigheid door, zullen terugkijken op wat de Heer gedaan heeft. In deze oude wereld, in die dagen van dat volk dat ongelovig was, maar dat niettemin toch op een of andere wijze zijn volk was, waardoor hij ondanks hen zijn werk voltooid heeft. En wij zullen hem daarvoor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor dit profetische woord dat zeer vast is. Wij danken u dat we steeds meer zien van wat u in de loop van de heilsgeschiedenis tot stand hebt gebracht. En dat u ondanks de zonde, het ongeloof en de afgoderij van de mensheid, en in het bijzonder ook van Israël, niettemin volvoert wat u beloofd hebt. Dat u boven deze dingen staat. En dat u dus inderdaad ook een genadig, een barmhartig, maar ook een getrouw God bent. En inmiddels in onze heiland ook een genadig, barmhartig en getrouw hoge priester. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we steeds meer mogen zien van u die met eer en heerlijkheid gekroond bent. Aan wie heel deze wereld is onderworpen. Die bovendien ons hoofd is geworden in wie wij leven en onverderfelijkheid hebben ontvangen. Wij danken u deel te mogen hebben aan de vervulling van deze beloften. Deel te mogen hebben aan dat Messiaanse heil. Weliswaar verborgen voor de wereld die dat ook niet ziet. Maar niettemin onderweg naar die dagen waarin alsnog deze verborgene dingen ontdekt zullen worden. En ten volle, in volle heerlijkheid geopenbaard zullen worden aan de wereld en de volkeren. Wij danken u daarom dat we uw kinderen zijn geworden. Geroepen zonen en erfgenamen. Niet omdat wij iets verdiend hadden, maar uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest en nog steeds bent over ons. Wij danken u daarom voor deze dag, voor de opening van uw woord, voor de werking van uw geest en dragen onszelf op aan u, die beloofd hebt uw werk te zullen voltooien in ons tot op de dag van Christus. Amen.